Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste luisteraars, welkom in het programma De Rots in de Branding. En we gaan vandaag terug enkele berichtgevingen doornemen uit vooral de katholieke media, maar die je veelal niet hoort in de grote media van vandaag. In mei van dit jaar 2023 verscheen het nieuws waarbij de katholieke kerk de 21 koptisch-christelijke martelaren van Libië, onthoofd in 2015 door IS, zal erkennen. Het gaat om 20 Egyptische en 1 Ghanese christen. Laat ons even in de geschiedenis terugkeren. Op 15 februari 2015 circuleerde een video, door IS op de sociale media gepost en gezien door miljoenen internetgebruikers, waarop te zien is hoe deze 21 christenen in oranje jumpsuits op een rij staan op een Libisch strand. Hun handen waren geboeid achter hun rug, voordat hun beulen hun hoofden afhakten met messen. 3 jaar na hun executie in 2018 werd in Al-Oer in de Egyptische provincie Minya een kerk gewijd aan hun nagedachtenis en een herdenkingsmuseum geopend. Het museum bevatte doodskisten die werden gebruikt om hun lichamen te repatriëren. Het bevat ook de handboeien waarmee ze waren vastgebonden, de overblijfselen van hun oranje uniformen, munten die in hun zakken werden gevonden, hun schoenen en verschillende documenten. Want het was pas 3 jaar na deze moorden dat hun stoffelijke resten werden gevonden en geïdentificeerd en vervolgens naar Cairo gebracht. Door de Koptisch-Orthodoxe Kerk werden ze reeds uitgeroepen tot martelaren van het geloof en van het vaderland en werden hun namen ingeschreven in het Synaxarium, het Oosterse equivalent van het Romeinse Martyrologium. Hun martelaarschap wordt herdacht op de 8e van Maschir in de Koptische kalender, wat dan overeenkomt met 25 februari in onze huidige Gregoriaanse kalender. En het gaat echt om martelaren, daar zij voortdurend mompelden, Heer Jezus. En alzo verklaarde onze paus Franciscus op 11 mei 2023 dat deze martelaren zullen worden opgenomen in dat Romeinse martyrologium. Vooral zeer belangrijk is dat onze paus deze uitspraak deed in aanwezigheid van de paus van de Koptische Orthodoxe Kerk, patriarch Tawadros II, die toen in Rome was. Dit was echt een historisch initiatief. Terwijl de Katholieke Kerk en de Koptische Kerk heiligen uit de heel vroege eeuwen wel gemeen hebben, zullen dit de eerste heiligen zijn die door beide kerken worden erkend sinds het schisma uit de 5e eeuw. Maar iets vroeger had onze paus over deze martelaren het volgende gezegd. Het maakt niet uit of ze nu katholiek, orthodox, koptisch of luthers zijn. Het zijn christenen en hun bloed is dezelfde. Dit bloed belijdt Christus. Een andere keer zei paus Franciscus, deze 21 mannen waren gedoopte christenen met water en de geest en werden op die dag ook gedoopt met bloed. Het zijn ook onze heiligen, de heiligen van alle christenen, van alle christelijke belijdenissen en tradities. Met hun kelen doorgesneden door de brutaliteit van IS, stierven ze mompelend, Heer Jezus. Paus Tawadros II was toen dus in Rome ter herdenking van de 50ste verjaardag van de historische ontmoeting tussen paus Paulus VI en de toenmalige Koptische paus-patriarch Shenouda III. Het was toen de eerste ontmoeting sinds het schisma in de 5e eeuw tussen een bisschop van Rome en een patriarch van de Koptisch-orthodoxe kerk. De paus ontving trouwens ook een reliquie van deze 21 martelaren. En we gaan luisteren naar een lied ter ere van deze martelaren. En erbij staat vermeld als toelichting: het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk, is een gezegde van een derde eeuwse Libisch-christelijke geleerde. Dit gezegde is nu waar, zoals het toen was. En dit christelijk lied is een gedicht, geschreven door het Bijbelgenootschap van Egypte en gezongen en opgenomen door Azap Tunes Productions. Wij vragen de gebeden van deze martelaren voor de troon van God. In reeds vorige uitzendingen haalden we de hevige vervolging aan tegen de katholieke kerk en de christenen in het Zuid-Amerikaanse land Nicaragua. Uiteindelijk een evolutie die zich ook uit in andere Zuid-Amerikaanse landen tegen al wat christelijk is in de samenleving, maar toch zeer duidelijk en hevig in Nicaragua. Zo verliet in maart 2023 de laatste vertegenwoordiger van het Vaticaan, Monseigneur Marcel Diouf, het land om zich te vestigen in Costa Rica, op bevel van de Nicaraguaanse regering, onder leiding van Daniel Ortega. Het jaar ervoor werd reeds de pauselijke nuncius, Monseigneur Sommertaak, het land uitgewezen. Uiteindelijk is dit een proces al bezig van in 2018. Deze Daniel Ortega werd in 2021 herkozen voor een vierde opeenvolgend termijn, maar na een stemming waarbij al zijn tegenstanders afwezig waren, gearresteerd of gedwongen tot ballingschap. Het is deze verslindende ambitie die door het Europees Parlement werd veroordeeld, maar voorlopig zonder enig effect blijft. En zo beleefden ook in juli 2022 de missiezusters van de Orde van Moeder Teresa een zeer pijnlijke uittocht, waarbij ze gedwongen werden degenen die ze vergezelden, de armsten van de armsten, in Nicaragua achter te laten. Op maandag 1 augustus 2022 werden 8 katholieke radiostations in het noordelijk bisdom Matagalpa gesloten en in dezelfde maand hun bisschop Rolando Alvarez, die reeds in huisarrest zat, op 19 augustus 2022 rond 3 uur 's ochtends door de politie gearresteerd en afgevoerd in een konvooi van minstens 8 auto's. En de regering van Daniel Ortega beschuldigde de bisschop ervan gewelddadige groepen te organiseren en hen aan te zetten tot haat tegen het volk, met de bedoeling de staat te destabiliseren. En er volgde een schijnproces met op 10 februari 2023 een veroordeling tot zomaar eventjes 26 jaar gevangenisstraf wegens, zoals de rechter het uitdrukte, de gedeporteerden werden verklaard tot verraders van het vaderland. Dit gebeurde met nog een 200 gevangenen, waaronder verschillende geestelijken, die allen werden verplicht in ballingschap te gaan naar het buitenland. Maar bisschop Rolando Alvarez, 55 jaar oud, weigerde aan boord te gaan van het vliegtuig naar de Verenigde Staten en werd dan vervolgens overgebracht naar de streng beveiligde Modelo-gevangenis in het noorden van de hoofdstad. Een gevangenis gekend als een van de zwaarste in Latijns-Amerika. En zo werd ook vernomen hoe hij in een isoleercel werd geplaatst. Tijdens het Angelus op zondag 12 februari 2023 zei de paus dat hij bedroefd was door het nieuws dat uit Nicaragua komt. Ik kan niet nalaten, zei hij, met bezorgdheid melding te maken van de bisschop van Matagalpa, Monseigneur Rolando Alvarez, die ik zeer waardeer, en ook de mensen die naar de Verenigde Staten zijn gedeporteerd. Wel konden we via ook weer al de katholieke media vernemen hoe op 25 maart dit jaar, 2023, een filmpje en foto's verschenen op een mediakanaal van de regering, waarin de gevangen bisschop iets liet weten over zijn gezondheidstoestand en waar hij aan tafel zat, in gevangenisplunje, samen met zijn zus en zijn broer. Deze beelden zouden een reactie zijn van de Nicaraguaanse dictatuur op de druk van de internationale gemeenschap die bewijs had geëist van zowel het leven van de bisschop als zijn detentieplaats. En Monseigneur Alvarez verscheen vervolgens in een video waarin hij sprak over zijn gezondheidstoestand en zijn moraal en verklaarde dat hij in vrede was in de Heer en in de Heilige Maagd. Hij bedankte de gevangenisautoriteiten en het personeel voor de maaltijd die hij had gedeeld met zijn familie en legde uit dat ze hadden kunnen praten en een zeer smakelijke maaltijd hadden gegeten die de vrienden van het gevangeniswezen hadden verzorgd. En de bisschop zei ook dat hij in goede gezondheid was voordat hij verwees naar de Heilige Maagd, wiens feestdag, 25 maart, de dag is van de aankondiging. Hij zei: ik dank de Heilige Maagd op deze dag van de aankondiging van de engel aan de Moeder Gods, wiens ja het woord toestond vlees te worden en onder ons te wonen voor onze redding en verlossing. Onze Moeder beschermt ons en bedekt ons altijd met dezelfde moederlijke liefde. Aldus Monseigneur Alvarez, die jullie even kunnen horen.
Gracias a Dios bien, con mucha fuerza interior, con mucha paz en el Señor y la Virgen Santísima. Gracias a Dios bien, gracias al Señor bien. Hemos platicado, hemos comido, ¿sí? Muy sabroso aquí con una comidita que nos facilitaron gentil y amablemente los amigos del sistema penitenciario. La Madre siempre nos protege y nos cubre a todos con el mismo amor materno.
Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barre que t'entraîne n'aie pas peur de la mort, si la barre que t'entraîne n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons.
En dat was een lied van Nomade en Laurent Grzybowski. Si la mer se déchaîne. Als de storm op zee losbarst, als je hart droevig is of je ontmoet het kwaad. Jezus heeft niet gezegd dat je zult zinken. Hij zei, ga naar de andere kant, naar de andere oeverkant. We blijven nog even in Nicaragua, waar de strop als het ware rond de katholieke kerk steeds strakker wordt door willekeurige arrestaties, zoals drie priesters omdat ze tijdens hun homilie de naam van bisschop Alvarez hadden genoemd. Het is priesters en gelovigen nu verboden hem te noemen. Zo ook zijn religieuze processies, een bijzonder populaire praktijk in Nicaragua, ook het doelwit van de Sandinistische regering en worden stilaan verboden. Op 18 mei 2023 berichten de Nicaraguaanse media over de sluiting van de katholieke universiteit van de onbevlekte ontvangenis van het bisdom Managua naast nog 17 andere universiteiten in de afgelopen maanden, waaronder de Universiteit Johannes Paulus II en de Autonome Christelijke Universiteit van Nicaragua. En officieel klinkt telkens vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken dat ze vrijwillig zijn ontbonden. Vooral de Universiteit van Managua, die in 2011 werd geopend, diende als opleidingscentrum voor seminaristen uit gans Midden-Amerika. En men gaat steeds verder. Eind mei beviel de regering van Daniel Ortega de bevriezing van de bankrekeningen van bisdommen en parochies in het hele land in een onderzoek naar 9 bisdommen op beschuldiging van zogezegd het witwassen van geld. Ondertussen werd wel vernomen dat bisschop Alvarez even werd vrijgelaten op maandag 3 juli, waarschijnlijk ook door de internationale druk, zoals uit de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens, evenals de Verenigde Staten en de Europese Unie, waarna onderhandelingen begonnen, volgens bepaalde bronnen ook met het Vaticaan. Maar een woordvoerder van het bewind liet er weinig twijfel over bestaan dat de bisschop terug naar de gevangenis werd gestuurd als hij weigert om het land te verlaten. En inderdaad, 3 dagen later verscheen dan het bericht dat hij zich terug in deze Modelo-gevangenis bevindt. De mislukking van de gesprekken maakt duidelijk dat zowel het bewind in Nicaragua als de Heilige Stoel de vastberadenheid van de bisschop hebben onderschat, al heeft paus Franciscus wel al eerder het morele gezag van deze bisschop geprezen. Nog even dit laatste bericht. Na de Wereldjongerendagen in Lissabon konden 2 Nicaraguaanse priesters, zeer pastoraal actief, ook onder de jongeren, het land niet meer binnen. Félix Maradiaga, een voormalige presidentskandidaat in Nicaragua en voorzitter van de Libertad Foundation, verklaarde: "Het is een zoveelste frontale aanval op de kerk in Nicaragua en een perverse daad van religieuze vervolging die de ware bedoelingen van het regime onthult, de pastorale stem van de kerk het zwijgen opleggen." Een studie, gepubliceerd op 4 mei 2023, erkende 3.224 daden van vijandigheid tegen de katholieke kerk in Nicaragua sinds 2018. En zo komt Nicaragua voor het eerst in de Global Persecution Index van 2023 van de protestantse NGO Open Doors. En Latijns-Amerika wordt daarmee de regio van de wereld waar de vervolging van christenen in 2023 het sterkst toeneemt.
Signore, Giorno e notte ho gridato, giorno e notte ti ho cercato. Ora guardami, soccorrimi, nessuno più mi aiuta. Nella mia umiliazione, la mia immensa confusione, chi con me si rattristasse, invano io cercai senza trovare. Io straniero ai miei fratelli, pellegrino per mia madre, ho guardato ma non c'era chi potesse consolarmi. Tu conosci i miei sentieri, ora veglia è mia difesa. Sono stato calpestato, che il tuo aiuto non mi manchi. La mia voce ha gridato, la mia voce ha supplicato. Nella polvere giacevo, ma tu hai preso la mia mano, mio Signore.
En dat was Angelo Branduardi met Salmo, de psalm. Op 22 juni 2023 publiceerde Kerk in Nood Frankrijk een rapport over de christenvervolgingen en dus de godsdienstvrijheid. Maar voor de eerste keer met de vermelding dat tevens onze westerse landen niet gespaard blijven van deze vervolgingen. Dit is niets nieuws, schrijft de katholieke website Aletheia op haar website. Het is veelal geen bloedige vervolging, maar een beleefde vervolging, om de termen te gebruiken die Paus Franciscus sinds het begin van zijn pontificaat vaak heeft gebruikt. In een homilie van 12 april 2016 hekelde onze paus vervolging met witte handjes, culturele vervolging, vervolging die je beperkt tot een hoekje van de samenleving, waardoor je je baan verliest als je je niet houdt aan wetten die ingaan tegen God de Schepper. Ideologische omwentelingen in het Westen hebben ertoe geleid dat samenlevingen hun relatie met religie heroverwegen. Bij kwesties bijvoorbeeld als genderidentiteit, het gezin en bioethiek, wordt het steeds moeilijker om je religieuze overtuigingen vrij te kunnen uiten. En het rapport van Kerk in Nood Frankrijk veroordeelt het beperkte discours dat door progressieve delen van de samenleving wordt opgelegd. Het gaat om een cancelcultuur, waarbij een tegenwoord niet meer mag geuit worden in een open debatcultuur. Wat Kerk in Nood Frankrijk vooral zorgen baart, zijn de dreiging van wettelijke sancties. De meeste landen van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa erkennen wel de godsdienstvrijheid en vooral de gewetensvrijheid als grondwettelijke rechten. Maar deze eerbiediging ervan wordt rechtstreeks in twijfel getrokken wanneer religieuze overtuigingen op zichzelf door wetgevers of rechtbanken worden beschouwd als haatzaaiende taal. En zo werd als voorbeeld in 2022 een Fins parlementslid vervolgd voor het citeren van passages uit de Bijbel op haar Twitter-account, wat volgens de Finse openbare aanklager neerkwam op haatzaaien tegen homoseksuelen. En ik zocht het even op. Het gaat inderdaad om de voormalige Finse minister van Binnenlandse Zaken, en nu ga ik de naam proberen correct uit te spreken, Päivi Räsänen. En zij was minister tussen 2011 en 2015 en is tevens ook arts en moeder van 5 kinderen. En het proces draaide om uitspraken van haar in een pamflet uit 2004, in een tv-uitzending uit 2018 en in een toen meer recente tweet. En zij had onder meer geschreven dat het huwelijk is voorbehouden aan een man en een vrouw. Maar wat heel belangrijk was, zij baseerde zich volledig op de Bijbel. En door haar uitspraken werd zij kop van jut van de gender, activisten in Finland. Theoretisch riskeerde zij voor haar uitspraken een gevangenisstraf tot maximaal 2 jaar. En het proces startte op 24 januari 2022. En het ging er heel woelig aan toe in en aan het gerechtsgebouw met voor- en tegenstanders. Maar uiteindelijk ging het over een rechtspraak, ja, over de Bijbel. Maar gelukkig op 31 maart 2022 verwierp de rechtbank in Helsinki alle aanklachten tegen haar en ook tegen de evangelisch-lutherse bisschop Johanna Pojola. En de rechters oordeelden bovendien dat het niet aan de rechtbank is om Bijbelse concepten te interpreteren. En de rechters bevestigden gelukkig unaniem de vrijspraak. En juristen bestempelen het proces als een belangrijke test voor gewetensvrijheid in heel Europa. We keren terug naar het rapport van Kerkenoot Frankrijk. En het rapport haalt een ander voorbeeld aan. In het Verenigd Koninkrijk kreeg een leraar in 2023 een levenslang verbod om les te geven omdat hij een van zijn leerlingen verkeerd had vermeld in verband met de genderidentiteit. De grote bio-ethische debatten, met name over abortus en euthanasie, geven ook aanleiding tot grote bezorgdheid, waarbij medisch personeel wordt geconfronteerd met morele dilemma's die hen dwingen te kiezen tussen hun werk en hun geweten. In november 2021 behandelde de Franse Nationale Assemblée een wetsvoorstel om het recht op abortus te versterken, maar met de afschaffing van de gewetensclausule voor artsen, verloskundigen en verpleegkundigen. Tot aan toe gaf deze clausule hen het recht om te weigeren een abortus uit te voeren als ze dat in strijd achten met hun geweten. Nu, ook uiteindelijk werd deze bepaling niet aangenomen door de Franse parlementsleden, maar de kwestie wordt wel regelmatig telkens opnieuw aangekaart. En het dossier van Kerkenoot Frankrijk vermeldt verder. Tot slot zijn westerse samenlevingen ook niet immuun voor gewelddadige anti-religieuze demonstraties. Aanvallen op gebedshuizen en aanvallen op geestelijken en zelfs gelovigen zijn niet meer ongewoon. Bijvoorbeeld in 2021 registreerde het Service Central du Renseignement Territorial 1600 59 antireligieuze daden in Frankrijk, waarvan 857 gericht waren tegen eigendommen of mensen van het christelijk geloof, 589 tegen Joden en 213 tegen moslims. In 2022 werden deze cijfers nogmaals bevestigd door een parlementair rapport dat waarschuwde voor een escalatie in het geweld van antireligieuze daden, in het bijzonder dan de antichristelijke aanvallen. Zo werden in 2021 katholieke gelovigen beledigd en aangevallen tijdens een Maria-processie in de straten van Nanterre. En er zijn nog een aantal voorbeelden. Ook op 12 juni 2023 werd pater Joseph Eid in de buurt van zijn kerk aangevallen door jongeren die antichristelijke beledigingen uiten. En al deze daden, schrijft het rapport, getuigen van een achteruitgang van de godsdienstvrijheid in de westerse landen.
Heaven and earth will fade.
En als slot voor deze uitzending zou ik graag nog één getuigenis naar boven halen. In maart 2021 verscheen een boek Guerrier de la Paix. Vrij vertaald, strijder voor de vrede. Geschreven door Alexandre Goudarzy bij Édition Rocher. Alexandre Goudarzy, een medewerker voor de humanitaire NGO SOS Chrétien d'Orient, Oosterse Christenen, werd op 20 januari 2020 samen met drie andere vrijwilligers, Antoine Brochon, Julien Dietmar en Tariq Matoka, op gewelddadige wijze ontvoerd midden in het centrum van de Irakese stad Mosul. 66 dagen lang werden ze alle vier gevangen gehouden door een Iraakse Sjiïtische militie. Hun verdwijning bracht enkele dagen later een enorme gebedsketting op gang, die zich over de hele wereld verspreidde, zoals vooral het Rozenkransgebed. Er werden talrijke missen opgedragen voor de vier vermisten, die kwamen dus uit Frankrijk, Irak, Libanon en Cairo. En er werd zelfs een Facebookgroep opgericht genaamd Chaîne de prière pour les collaborateurs disparus d'SOS Chrétien d'Orient, dus gebedsketting voor de vermiste medewerkers van SOS Oosterse Christenen. Deze Facebookgroep bereikte al snel 3000 leden. En ook verschillende bisschoppen riepen op tot gebed, zoals Monseigneur Grigor Kusa, de Armeense katholieke bisschop van Cairo, Monseigneur Bashar Warda, de Chaldeeuwse aartsbisschop van Erbil en Irak, allemaal met de oproep: bid alstublieft voor hen en hun families. Op Jezus Christus vertrouwen we. En ook vele Franse bisschoppen sloten zich aan bij de gebedskring. Godzijdank kwamen de vier mannen vrij na dus iets meer dan 2 maanden gevangenschap, eind maart 2020. En in zijn boek Guerrier de la Paix beschrijft Alexandre Goudarzy hoe het geloof hen hielp om deze beproeving te boven te komen. En zo getuigt hij: tijdens onze gevangenschap besloten we ons opnieuw te concentreren op wat essentieel was. We wisten dat God aan onze zijde stond in deze periode. We legden ook onze gevangenen, onze gevangenbewaarders in Gods handen, zodat ze verlicht zouden worden en zouden beseffen dat we onschuldig waren. Beste vrienden, we gaan luisteren naar de belangrijkste passages uit een video met een interview dat de katholieke media Aletheia had met deze NGO-werker Alexandre Goudarzy, maar ook aangevuld met een interview van de christelijke zender ZTO. En daarmee sluit ik dan ook deze uitzending af. En u hebt het al verstaan, als christen zijn we verplicht de vele vervolgde christenen bij te staan, op welke manier we ook kunnen, zoals financieel aan de goede gekende organisaties zoals Kerk in Nood, maar zeker ook in ons dagelijks gebed. En ik dank jullie voor het luisteren en we spreken dan ook af op onze Rots in de Branding voor een volgende uitzending. Tot een volgende keer.
Nous fûmes arrêtés par 2 véhicules, 2 gros GMC, 1 à l'avant et 1 à l'arrière. Ils nous ont littéralement tenaillés, pris en sandwich, bloqués. Les types sont sortis.
We werden tegengehouden door 2 grote voertuigen. Trucks, 1 voor ons, 1 achter ons. We zaten gesandwiched ertussen. De overvallers stapten zeer overstuur. geënerveerd uit de wagens, in zwarte vesten gekleed, een kap over het hoofd en met gevechtswapens. Met geweld haalden ze ons uit onze wagen en gooiden ons in hun beide trucks om weg te rijden.
C'est là qu'a commencé en fait notre détention, notre séquestration. Elle a duré 66 jours.
On a été... Toen is onze gevangenschap begonnen, gedurende 66 dagen. De rit duurde ongeveer 1,5 uur buiten de stad, naar een onbekende plaats, met onbekende mensen. We wisten niet met wie we te doen hadden. We veranderden een 4 keer van locatie en telkens deden ze ons geloven dat ze ons zouden vrijlaten. Dat gaf ons iedere keer een duidelijke, emotionele opleving. We konden absoluut niet slapen door het volle licht dat scheen in onze ogen.
On a même simulé plus ou moins notre exécution lorsque un jour la lumière...
Maar ze simuleerden ook onze executie toen op een dag het licht werd uitgedaan in de plaats waar we gevangen waren. We hoorden mannen hun wapens nemen en opladen. Eén voor één werden we naar buiten gebracht en eisten ze volledige stilte. We dachten echt aan een executie. Er was een continue mentale foltering.
C'est une torture psychologique permanente. Notre quotidien, c'était de regarder les murs.
Ons dagelijks leven was naar de muren kijken, het plafond en de vloer. We probeerden de tijd door te brengen door met elkaar te praten.
À un moment donné, se poser la question, tout simplement, c'est quelque chose qui vient naturellement à nous, c'est de prier, de se recentrer vraiment sur tout ce qui nous reste en fait. Il nous reste que Dieu et on sait que lui.
Op een bepaald moment kwam de vraag naar boven, heel spontaan, om te bidden. Alleen God was er nog en we wisten dat Hij daar was, dat Hij met ons meeleefde, dat we enkel op Hem konden rekenen. Na een week van revolte, angst en terreur zijn we samen beginnen bidden.
Au début, on priait vraiment comme un réflexe, comme la manifestation d'une peur de mourir. C'était quelque chose de l'ordre du réflexe et qui n'était pas vraiment.
Bij aanvang baden we als in een reflex, vanuit een angst om te sterven. Dus een reflex en niet zo diep. Dus echt uit schrik om te sterven, wat normaal is. Zeer snel bad elk vanuit zijn hoekje. Maar zijn we dan snel samen beginnen bidden. Elk een tientje van de rozenkrans.
Ensemble, chacun une dizaine, un petit chapelet, après c'est devenu comme je disais un rosaire et chacun faisait son chapelet et donnait ses intentions de prière et que tout le monde partageait, que tout le monde priait.
Snel een ganse rozenkrans en ieder voegde er zijn intenties bij. Waarvoor we samen baden.
C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec, objectivement, hein, réellement, c'est dans mes prières, je me suis retrouvé à prier avec le sourire béat jusqu'aux oreilles. Ça m'est arrivé d'être vraiment confiant, c'est des motions intérieures, une grâce que...
En in mijn gebed, echt objectief, echt, heb ik een lach gevonden tot over mijn oren. Een zaligheid. Met de genade van een echt vertrouwen.
C'est un ascenseur émotionnel, surtout au début, mais même après, je veux dire, moi je peux vous dire que parfois dans la prière, il m'est arrivé d'être heureux de sentir que le Seigneur va pas me lâcher. Mais 5 minutes après, la prière étant terminée, je pouvais être dans un moment de grand désespoir et de grande souffrance. C'était un purgatoire, une espèce de feu dévorant en fait, qui vous torture continuellement.
Het is een émotionele lift waar je in zit. Vooral in het begin, maar ook later. In het gebed voelde ik me gelukkig, door de zekerheid dat de Heer me niet zou loslaten. Maar 5 minuten later, als het gebed gedaan was, kon ik vallen in een moment van grote wanhoop en lijden. Een vage vuur, een continu verterend vuur.
Et on ne s'est pas privé de remettre aussi entre les mains du Seigneur les gardiens qui nous donnaient parfois leur reste ou qui nous donnaient la nourriture. Il y en a même une fois, il nous a dit, voilà, c'est ma femme qui l'a préparé.
Daarbij legden we ook in de handen van de Heer onze bewakers, die ons hun overschotten gaven van voedsel. Ooit zei een van de bewakers ons, het is mijn vrouw die het heeft klaargemaakt. Ik geef het jullie. Er waren verschillende typen, profielen van bewakers. Maar wat het ook is, of ze hard waren, afstandelijk of vriendelijk of gemeen, je kon nooit het fijne weten in hoeverre ze eerlijk waren. Maar we namen hen allen op in ons gebed.
Mais peu importe, en fait, on les remettait tous dans la prière, et puis le Seigneur nous a demandé de bénir nos ennemis.
De Heer heeft ons toch gevraagd om onze vijanden te zegenen. We legden hen in Gods handen.
Mais on les remet entre les mains de Dieu et aussi, oui, pour qu'ils soient éclairés, pour que même eux ou ceux qui sont au-dessus d'eux, qui leur donnent les ordres, réalisent en fait qu'on est innocent, en fait, tout simplement. On est innocent et on n'a rien à faire ici.
Ook opdat ze zouden verlicht worden, zowel zij als zij die boven hen staan en bevelen geven, dat zij zouden inzien dat wij onschuldig zijn, dat we hier niets te zoeken hebben. Er is wel die stilte van God, en dit is verschrikkelijk, maar hij geeft dan ook die momenten van hoop. En waren die momenten er niet, en was er geen gebed, dan was ik gek geworden.
Il y a ce silence de Dieu. Et il est pesant, il est terrible. Mais il arrive que, parfois, il donne vraiment cet espoir. Et s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas la prière, s'il n'y avait pas ces moments-là, ben je serais devenu dingue.
Nog gelooft in een sprookjesverhaal dat waarheid wordt. Misschien doen we dat allemaal. Geef de
geef dit streven.